Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Hallo, je luistert naar de tweede editie van Bens Boekenclub, een speciale aflevering van de Ben Tichelaar podcast. Eén keer per maand bespreek ik met een panel een internationale bestseller over management, productiviteit of persoonlijke ontwikkeling. We halen de belangrijkste lessen eruit en kijken hoe je ze kunt toepassen in de praktijk. En het boek dat we vandaag bespreken is Dare to Lead, Durf te Leiden van Brené Brown. En dat doe ik met mijn panel van vandaag, Maurice Selecki. Hij is communicatiestrateeg, auteur en moderator en nu werkzaam als hoofd communicatie en marketing in het Amsterdam Museum. Maurice, welkom.
Dankjewel, Ben.
En naast hem staat Lisbeth Tettero. Zij is trainer en coach bestuurders en ambitieuze vrouwen. Vooral ook in het openbaar bestuur. Lisbeth, welkom.
Dankjewel, Ben.
Voor we van start gaan, heel kort even waar het boek over gaat. De ondertitel van het boek is De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. En Brené Brown legt hier bij het CBS-programma This Morning uit wat zij precies bedoelt met kwetsbaarheid.
Vulnerability is not disclosure. So let's, like, that's the big mythology, right? It's not like, I know a lot of leaders who show up and just everything. That has nothing to do with courage or vulnerability. Vulnerability is, can you manage uncertainty and risk and emotional exposure? Can you stay in the hard conversation? Can you tell the truth? Can you give feedback when it's hard? Can you ask for feedback when it's hard? Vulnerability is, I believe, and it's probably 60% of the book, the only path to courage. And it is the birthplace of innovation, creativity, trust, empathy.
Ja, dat was Brené Brown bij het CBS-programma This Morning. En ze zegt dus eigenlijk, kwetsbaarheid is niet alles maar delen met iedereen, alles maar eruit gooien. Dat is wat heel veel mensen denken, maar dat is het dus niet. Kwetsbaarheid, dat is het gevoel dat je krijgt op momenten van onzekerheid, risico en emotionele blootstelling. Momenten waarop mensen bijvoorbeeld aan je merken dat je iets moeilijk of heel belangrijk vindt juist. Kwetsbaarheid is volgens Brené Brown het wezenskenmerk van moed. De moed die bijvoorbeeld nodig is voor het aangaan van moeilijke gesprekken of het vragen om kritische feedback. Brené Brown is onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk aan de Universiteit van Houston in Texas. Ze is de laatste 10 jaar razend populair geworden, ook onder managers. De TED-talk die ze gaf over de kracht van kwetsbaarheid is al meer dan 52 miljoen keer bekeken. Alle reden dus om je eens te verdiepen in haar ideeën. Nou, Maurice en Lisbeth, ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Een heel groot deel van het boek Dare to Lead gaat over de worsteling van leiders met kwetsbaarheid. De worsteling die je kunt hebben, de knokpartij eigenlijk bijna zou je kunnen zeggen, die we hebben met het onderwerp kwetsbaarheid. Laten we daar eerst maar eens even over hebben. Ze heeft er allerlei voorbeelden bij ook en allerlei inzichten. Maurice, wat was nou iets in het boek, een voorbeeld misschien wel, dat bij jou erg tot de verbeelding sprak, als het gaat over dat worstelen met die kwetsbaarheid?
Ja, nou, er worden heel veel voorbeelden genoemd, hè, want Brené Brown heeft met 150 leiders gesproken. Over de hele wereld uit allerlei verschillende industrieën. En daarmee illustreert ze dus eigenlijk haar methodiek. Hè. Ze is natuurlijk ook wetenschapper. Ergens noemt ze zichzelf ook storyteller en researcher. Ook wel heel interessant, want ze ziet eigenlijk die verhalen die ze vertelt als data met een ziel. Want alles is dus gebaseerd op die wetenschap. En als we dan even teruggaan op die kwetsbaarheid. Hè, wat ze daar eigenlijk bij probeert uit te drukken naar mijn idee, is dus dat het een soort van basisvoorwaarde is om een moedige leider te zijn. Maar dat het nog een heel groot verschil is of je je openstelt en alles deelt met zomaar iedereen. Of dat op een andere manier gebeurt. Ja. Dus dat echt definiëren van wat kwetsbaar is, dat probeert ze in ieder geval hier goed te doen. En ik denk ook dat bij iedere leider of iedere manager ook iets is wat waar je eigen grenzen eigenlijk ook in moet vinden.
Want herken je dat ook in je eigen werk?
Ja, zeker. Nou ja, goed. Ik heb een aantal teams geleid nu in mijn loopbaan. En die teams die bestonden met name uit millennials. Dus 20ers en 30ers. Over het algemeen hoog opgeleid in de creatieve industrie. En wat je daar ziet is dat veel millennials heel erg op zoek zijn naar een omgeving waar ze ook met purpose aan de slag kunnen gaan. Ja. Maar waarin ze ook de behoefte hebben om te spreken over soms ook persoonlijke dingen. En wat wij bijvoorbeeld in ons team doen, dat doe ik eigenlijk nu al 3 teams achter elkaar, is bijvoorbeeld dat we iedere team meet beginnen met het zogenaamde inchecken. En het inchecken, dat is eigenlijk een soort van methodiek die ook wel algemeen bekend is, waarin we dus met elkaar delen hoe we aan de week of aan een meeting beginnen.
Wat zeggen mensen dan bijvoorbeeld? Dat ik even een beeld erbij heb.
Ja, nou, ik heb wat ik zo al heb meegemaakt in die afgelopen jaren is dat mensen dus bijvoorbeeld vertellen dat er een familielid is overleden. Okay. Dat een relatie is uitgegaan. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel gevallen waarin mensen juist leuke dingen te vertellen hebben. En leuke dingen hebben meegemaakt. En dat dan ook weer delen. Maar als je dit dus heel vaak doet, dan leer je elkaar dus ook steeds beter kennen. En dan ontstaat er op een bepaald punt ook een soort van vertrouwen. Op basis van al die gedeelde ervaringen. Je kan het ook de weekend trips noemen. Waardoor mensen elkaar ook echt beter leren kennen buiten de context van het echte werk om.
Nou, en je geeft ook ruimte natuurlijk voor mensen om inderdaad zich te uiten. Om dingen te noemen. Ik kan me voorstellen dat 1 persoon op een gegeven moment iets noemt wat best wel gevoelig ligt of emotioneel is, dat het ook ruimte geeft voor anderen om dan misschien ook maar met hun eigen verhaal te komen.
Precies, en daar moet je dus ook als leider, als manager, weet je wel, is het dus ook aan jou, want zeker bij zo'n incheck, als jij dus, jij kan de toon zetten, dus als jij het zelf oppervlakkig houdt, dan blijft het oppervlakkig.
Ja.
En als je zelf net op de diepte dus in durft te gaan ook, dan kan het ook dieper worden vanuit je team.
En dan krijg je dus een heel andere teamrelatie. Zeg, Lisbeth, ik ga eens even naar jou. Welk voorbeeld uit dit deel van het boek, dat eerste deel over dat worstelen met kwetsbaarheid, wat dus zo belangrijk is voor leiding geven, wat sprak jou aan?
Ik heb zelf heel erg moeten lachen om haar voorbeeld dat ze naar een conferentie ging met allemaal C-level mensen. C-level people.
C-level, ja.
Ik kom zelf uit het openbaar bestuur, dus dat is ook niet echt mijn jargon. Zij dacht zeeniveau, gewoon lekker geaarde en geronde mensen.
Mensen met zeebenen.
Daar kan ik mijn verhaal goed aan kwijt.
Ja.
En toen kwam zij er dus achter dat dat allemaal CEO's, CFO's en al dat soort C's waren. Nou, dat ze de paniek haar toesloeg. En dacht van, ik moet een nieuw jargon leren. Ik moet nieuwe termen gebruiken. Want het is die hele omschakeling maken naar help. Nou, gelukkig zei haar man toen die belde van, doe dat alsjeblieft niet, hou je verhaal. En ze had ook wel weer contacten en mensen in de zaal waar ze zag, oh, dat zijn ook gewoon mensen.
Ja.
Hè, wat Maurice net ook zei, het is de factor mens. We doen net of het geen mensen zijn, of we met z'n allen geen mens zijn. En mensen hebben gevoelens, mensen maken dingen mee. Dat heeft invloed.
Ja, je zou kunnen zeggen, zij is echt heel goed in het, noem het maar, het terugbrengen van de menselijkheid ook. Zeg maar in alles wat met managen en met ondernemen en samenwerken te maken heeft.
Absoluut, ja.
Speelt het in het openbaar bestuur ook in hoge mate? Dat is waar jij veel tijd doorbrengt. Ja. Ja, is het daar anders dan in het bedrijfsleven? Kun je er iets over zeggen?
Nou, weet je, ik ben daar natuurlijk niet bij. Maar ik kan me niet voorstellen dat een kabinetsvergadering niet begint met een soort van check-in. Hoe zit iedereen erbij?
Ja.
Of een katshuisoverleg. Want het zijn ook mensen die moeten ook een soort, ja, die moeten toch ook samenwerken. Maar in de politiek en het openbaar bestuur is het wel best link om je nek uit te steken. En dan te zeggen, ik ben kwetsbaar. He, ik weet het even niet, ik zoek het op. Want voor het weten word je gespind en gevreemd. Hè, zoals dat tegenwoordig heet. He, u draait en u bent niet eerlijk.
En hoe is dat? Is dat zeg maar voor de camera's en achter de camera's? Of, dat maakt toch wel verschil, denk ik dan?
Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Ja, natuurlijk. Want alles in onder het vergrootglas van de camera.
He, moet je het gewoon in één keer weten. En dan is kwetsbaarheid tonen. Nou ja, iets wat mensen in ieder geval vaak vermijden, laat ik het zo zeggen.
Ja, aan de andere kant, als je naar de afgelopen verkiezingscampagne kijkt, die kwetsbaarheid, dat vind ik echt heel erg fijn hieraan, is dus niet alleen maar laten zien van ik weet het niet en ik voel me hier klein en ik voel me hier onzeker.
Ja.
Het is ook, hier is mijn grens, tot hier en niet verder. En dat hebben we toch echt wel een paar keer meegemaakt. En het heeft ook aan het succes van Sigrid Kaag bijgedragen.
Ja.
Dat zij ook met enige regelmaat heeft gezegd, dit gaat me te ver.
Wat ik zelf ook wel mooi vond in dat eerste gedeelte, dat ging inderdaad ook over de relatie tussen vertrouwen en kwetsbaarheid. Want vertrouwen is natuurlijk ook zo'n buzzword in organisaties. Hè. We weten allemaal dat als je elkaar niet vertrouwt, dan kan je nooit ook snel met elkaar tot zaken komen. Want dan moet er van alles geregeld worden in contracten, in afspraken. Dat geldt ook soms onderling, hè, dat je dan allerlei verzekeringen wilt van anderen. En zij zegt op een gegeven moment van het is wel een soort kip-en-ei-probleem. Want hoe weet je nou of je iemand voldoende kunt vertrouwen om je kwetsbaar op te stellen? Aan de ene kant, hè, dus je moet eerst iemand vertrouwen, dan kun je je kwetsbaar opstellen. Maar aan de andere kant zegt ze, hoe kan je nou vertrouwen opbouwen zonder ooit het risico te nemen om je kwetsbaar op te stellen. Dus je moet ergens beginnen. Hè? Dus hoe zien jullie dat? Maurice, hoe doe je dat? Neem jij het voortouw bijvoorbeeld bij dat soort check-in gesprekken? Ben jij degene die dat introduceert en ook zelf laat zien van dit zo wil ik het doen?
Ja, nou, ik heb het zeker geïntroduceerd. En ik probeer in ieder geval. Hè? Ik bedoel, ik slaag er ook niet altijd in. Want soms is het voor mij, laten we zeggen, ook makkelijker om dan te vertellen wat ik in het weekend heb gedaan. In plaats van te vertellen hoe ik me echt voel.
Ja.
Maar ik probeer in ieder geval altijd zo transparant en eerlijk mogelijk daarin te zijn. Overigens, om nog even terug te komen op die kwetsbaarheid en ook een heel concrete situatie, want ze geeft ook verschillende vormen aan waarin dat dan terug kan komen. En een van de dingen als een manager is ook feedback geven en feedback krijgen. Daar zit ook die kwetsbaarheid in. Daar moet je jezelf ook voor openstellen. En bijvoorbeeld ook de moeilijke gesprekken aan durven gaan met je team.
Niet weglopen voor die moeilijke gesprekken. Dat is echt moed tonen, maar dat draait dus ook weer om kwetsbaarheid.
Zeker, want dat zegt ze dus ook. Duidelijkheid, dat is eigenlijk het meest vriendelijke wat je kan doen.
Ja.
En onduidelijkheid, dat is eigenlijk onvriendelijk. En dat zegt ze in het Engels. Ik heb het in het Nederlands gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is ook heel erg belangrijk. Dus één, je moet dus die moed hebben om dat gesprek aan te durven gaan. En je daarmee ook kwetsbaar op te stellen. Want dat is dus niet heel makkelijk.
Nee.
En twee, je moet dus ook duidelijk zijn dan. En daarmee bewijs je je collega, je medewerker, de sparring partner. Eigenlijk de beste dienst. In plaats van maar de lieve vrede proberen te bewaren en aardig gevonden te willen worden.
Maar ja, goed, dan kun je dus ook duidelijke feedback, om het maar even zo te zeggen, krijgen van collega's. Want dat is ook een verhaal wat natuurlijk in het boek staat. Hè? Dat is dat verhaal, geloof ik, over dat ze van haar team op de kop krijgt. Kun je dat eens vertellen, Lisbeth? Waar ging het ook alweer over?
Ja, ze had een planning die in haar hoofd misschien klopte, maar in de hoofden van haar medewerkers in ieder geval niet. En waarschijnlijk in de realiteit ook niet.
Ja.
En voor een deel had dat ermee te maken dat ze gewoon niet deelde wat er allemaal speelde. Dus wat er allemaal aan de hand was, welke ballen ze allemaal in de lucht moest houden.
Ja.
Dus ja, de paranormale vermogens van mensen worden nog wel eens overschat. Dat weten ze toch wel, of dat snappen ze toch wel. En dat merk ik als trainer en coach ook.
Ja, je zegt de paranormale vermogens van mensen worden nog eens overschat. Dus dat mensen, zeg maar, zonder dat je duidelijk bent, toch kunnen achterhalen wat je bedoelt.
Dat
bestaat dus niet.
Wel.
Dat werkt dus niet.
Nee. Kijk, dat merk ik heel veel in mijn trainingen en coaching, dat het inderdaad doodeng is om die stap te nemen en om feedback te geven en om gewoon eerlijk te zeggen wat het gedrag van de ander met je doet.
Ja,
gewoon eerlijk zijn. Nou, dat is eng.
Ik vond ook wel een mooi voorbeeld in dat eerste deel van het boek. We gaan zo naar het tweede deel. Maar wat ik ook wel mooi vond in het eerste deel was dat ze vertelt over dat ze een toespraak hield voor militairen. Van die special forces mensen. Dat zijn nou de gevaarlijkste, geloof ik ook nog. Hè? En dat zij op een gegeven moment vroeg van: kennen jullie dan wel een voorbeeld van moed? Dat mensen echt moedig zijn zonder dat mensen zich kwetsbaar opstellen. En dat er op een gegeven moment iemand, het bleef heel lang stil, en dan zegt er op een gegeven moment iemand van: nou mevrouw, ik ben drie keer uitgezonden geweest en ik heb nog nooit iemand moedig zien zijn zonder dat hij daarmee iets in de waagschaal stelde, dat hij eigenlijk kwetsbaar was. En toen dacht ik, oh wacht, nu snap ik zelf ook het verband tussen moed en kwetsbaarheid snap ik veel beter. Dat was een voorbeeld wat mij in ieder geval hielp.
Ze geeft ook aan, hè, ze geeft nog een paar andere interessante fenomenen aan, vind ik. Aan de ene kant ook van wie ze zelf feedback serieus neemt. Want dat is ook wel belangrijk.
De square squad.
Ja, precies. Mooi, ja. Dus dat ze ook aangeeft van er zijn mensen die zich niet in de arena begeven.
Ja.
En die dus alleen maar kritiek hebben, maar eigenlijk geen bijdrage willen leveren. Nou, en dat is ook een groep mensen waar zij zich inmiddels, en wat adviseert ze ook, richt daar niet op. Oscar Wilde heeft ook ooit zoiets gezegd in de 19e eeuw: I only address myself to those who can listen. En dat vind ik een heel interessante, van je hoeft niet naar iedereen en alles te luisteren, maar kijk ook wie stelt zich actief op in de arena, wie wil een bijdrage leveren. Want dat is eigenlijk, dat zijn de mensen op wie je eigenlijk echt moet richten, ook in je organisatie. En dat doet mij ook denken aan iets heel anders. En dan dat is het tweede fenomeen, wat ik ook nogal niet onbelicht wil laten in deze podcast.
Ja.
En het is dat het gaat over de intenties van mensen. Hè? Ook als het gaat over vertrouwen. Mm-hmm. Dan moet je eigenlijk ook natuurlijk nadenken over van hoe gaat iemand het gesprek met jou aan? Is dat vanuit goede intentie of is dat niet vanuit goede intentie? En zij adviseert eigenlijk, ga altijd uit, of van een goede intentie. Twijfel daar niet aan. Generositeit. Omdat dat, weet je, daar heb je uiteindelijk het meeste aan. En dat doet me dus denken aan leider. En dan geef ik het balletje over naar Elisabeth. En dat is Joe Biden. Want ik herinner me dat Joe Biden ook in de verkiezingscampagnes voor de Amerikaanse verkiezingen, dat hij ook de hele tijd zegt, ja, never judge a man's intention. Weet je wel? Dus je kan het oneens zijn over ideeën, maar ik ga niet aan jouw intentie of je het goede wil in twijfel trekken. Nou, en ik vind dat een hele sterke eigenschap van een leider dus, in het openbaar bestuur. Dus Elisabeth, wat vind jij ervan?
Ja, Elisabeth, ik ga nog even naar je terug. Je had het ook over de square squad. Ja, hoe noemt ze dat ook weer in haar Nederlandse vertaling? Het vierkante team.
Vierkante team.
Dat briefje. Kun je even kort vertellen hoe dat zit?
Ja, nou ja, neem zo'n post-it. Schrijf daar de namen op van de mensen van wie jij feedback wilt en vertrouwt. Ja. En hou het daarbij.
Ja, dus volgens mij, ik heb nog even nagezocht, was het nog kleiner dan een post-it. Het is een soort kwart post-it. 2,5 bij 2,5 centimeter.
Klein,
daar moet het oppassen.
Ik vind het ook wel mooi, want het is zoiets zo kwetsbaar. Iedereen moet maar iets van je kunnen vinden.
Ja.
Nee. Ja, iedereen vindt wel wat, dat gebeurt toch. Maar van wie neem je het serieus? Met wie heb je een vertrouwensrelatie? Is die weer vertrouwen? Ja. Dat je er feedback net zo goed durft te geven, dare to give, als dat je het durft te ontvangen. Ja. En dat je dat ook best pittig mag zijn.
Wat ik heel leuk vind, het is een soort stoere vorm dus van kwetsbaarheid, waar we over praten. Een soort stoere kwetsbaarheid.
Je steekt je nek uit.
Ja, je steekt je nek uit. Je moet moedig zijn. Ja. Het is niet maar alles maar eruit gooien, maar het is ook best wel heel erg nadenken over, dit is ook echt nodig om een goede leider te kunnen zijn. En je trekt je ook niet van iedereen maar wat aan. Dus ik vond dat wel, moet eerlijk zeggen, ik heb een hoop geleerd wel van het eerste deel. We moeten naar het tweede deel. Eventjes tussendoor, je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. En dit is de tweede editie van de Boekenclub. En daarin bespreken we het boek Durf te Leiden, Dare to Lead van Brené Brown. En ik praat hierover met Maurice Selecki en Lisbeth Tetterow. Brown die noemt naast worstelen met kwetsbaarheid nog drie belangrijke skills voor moedige leiders. En dat is leven volgens je waarden, vertrouwen opbouwen en na een val weer kunnen opstaan. Maurice, ik ga even naar jou. Drie vaardigheden dus die ook aansluiten bij dat je kwetsbaar durven tonen. Waarde, vertrouwen, na een val weer opstaan. Wat was voor jou het belangrijkste hierin? Wat haal jij eruit uit het tweede gedeelte van dat boek?
Kijk, dat vertrouwen, daar hebben we het net eigenlijk al over gehad. Hè. Dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Ook trouwens de hele implementatie van alle les van Brené Brown. Dat heeft ook tijd nodig. En dat moet je ook daadwerkelijk, als je hier iets mee wil, moet je dat ook als manager of als potentiële leidinggevende, moet je dit ook de ruimte geven om in je werkwijze toe te passen. Dus in die zin is het inderdaad ook wel iets om wat waarschijnlijk tijd nodig heeft überhaupt om een soort in je cultuur terecht te komen. En in je eigen gedrag geïmplementeerd en geïnternaliseerd te zijn. En dan kom ik eigenlijk bij wat ik zelf interessant vind, en dat is die enorme lijst met waarden, kernwaarden.
Ja. Kies maar eens, hè?
Ja, waar zij dan eigenlijk van zegt van de meeste leiders die kunnen maar vanuit twee waarden opereren. Dat staat ook in.
Ja, ze bedoelt, je moet eigenlijk maar twee waarden kiezen ook, hè?
Nou, dus, precies. Ja,
want anders. Dus, Als het meer wordt, dan kan je dat eigenlijk niet als leider vanuit die waarde opereren. Dat is wat ze dan eigenlijk bedoelt, toch?
Ja, en klopt. Plus dat ze altijd zegt dat de andere waarden ondergeschikt zijn aan die twee die bij jou er bovenuit steken.
Oké,
Dat zijn eigenlijk de paraplu's, zou ik bijna zeggen, van alle waardes.
Maar goed, ze hele bladzijde inderdaad met allemaal waarden die ze dan noemt. Variëren van integriteit en kalmte en vertrouwen en visie en noem maar op.
Nee, en dat is dan interessant, hè, want ze heeft ook een analogie met Jim Collins, ook weer een andere denker. En die heeft dan gezegd, als je meer dan drie prioriteiten hebt, dan heb je eigenlijk geen prioriteiten. Ja, ja. Dus op die manier probeert ze ook dat aantal omlaag te krijgen. Nou ja, en als we daar dan even, als we inzoomen op de waarden, waar je er dus dan eigenlijk maar twee van kan hebben, dan is het natuurlijk heel erg belangrijk om als leider vast te stellen, wat zijn de waarden dan voor jou? Waar komen die vandaan? Kunnen die ook nog veranderen door voortschrijdend inzicht in de loop van de tijd?
Ja. Ik ga even naar Lisbeth, het tweede gedeelte van het boek, hè, waarbij je dus inderdaad over waarden en vertrouwen gaat en weer opstaan als je bent gevallen. Ja. Wat haalde jij eruit wat je echt belangrijk vindt?
Nou, volgens mij is het allerbelangrijkste voor mij, welk verhaal vertel je jezelf?
Okay.
Wij zijn als homo sapiens heel erg goed in het geloven van de verhalen die we onszelf vertellen. Hè, daar ben ik gewoon ook heel menselijk in. En mijn coaches en mijn trainees ook. Dus dat is super. Wat zeg je tegen jezelf? En hoeveel waarde hecht je daaraan? En klopt het?
Ja,
klopt je verhaal wel? Of is het je eigen scenario? Heb je al een compleet script liggen, terwijl dat eigenlijk nergens op gebaseerd is?
Ja, dat gaat ook, geloof ik. Is dat niet dat verhaal in het boek over dat broodje ham?
Het broodje ham.
Dat is zo'n groot, echt zo'n Brené Brown verhaal. Ja. Dat haar man komt thuis en zij is dan enorm aan het werk met iets, geloof ik. En dan komt haar man thuis, die staat dan bij de koelkast en zegt: verdorie, we hebben niet eens ham in huis. Zoiets zegt hij dan. Ja. En dan maakt zij in haar hoofd een heel verhaal van. Zo van: oh, hij vindt vast dat ik de boel verwaarloos. Hij vindt vast dit, hij vindt vast dat. En daar blijkt dan helemaal niks van te kloppen.
Nee, sterker nog, zij heeft nog nooit de boodschappen gedaan. Dat doet hij altijd.
Ja, dus precies.
Dus geen enkel opzicht verwijten.
Hij kon het haar niet eens verwijten. Nee, precies. Nee,
maar het is zo... Onze geest gaat ermee vandoor.
Ja.
Hè? En dan heb je het helemaal straks dit. En het woordje straks.
En wat is dan de oplossing? Wat moet je dan doen?
Nou, straks is wat ik denk allemaal niet waar.
Okay.
Die gedachte er eens tegenover zetten.
Dat
wil nog wel eens helpend zijn.
Of het gewoon bespreken misschien met iemand. Dat je zegt, nou, ik denk nu dit, maar dat klopt vast niks van.
Kijk, dat is ook weer zo'n mooi Engels gezegd. Hè? Assumptions are the mothers of all fuck-ups.
Ja, precies.
Checken. Ja. Al je aannames checken. Klopt het? Ik heb deze indruk. Klopt het?
Ik herken het wel. Ik doe dit thuis ook. En in mijn werk ook soms.
Mensen
zeggen
dat?
Ja, precies. Ja. Ja. Mensen zeggen iets. En dan denk ik bij mezelf. Ja, daar bedoelen ze vast van alles mee. Dat,
supermenselijk, toch? Ja. Dit, zo werkt onze geest.
We moeten alweer bijna naar een afronding. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Maurice, er zijn natuurlijk ook in zo'n boek wel dingen waarvan je denkt. Ja, waarom schrijft ze daar nou niet over? Waarom heeft ze dat niet anders gedaan in het boek? Was er iets in het boek van Brené Brown waarvan je zegt. Nou, dat had voor mij wel even iets anders gemogen?
Nou, dat zou dan meer over de structuur gaan. Ik denk dat wat mij betreft er staan zoveel wijsheden in, hè, dat het soms een beetje overrompelend is. En ik had me kunnen voorstellen dat ze dit nog iets compacter had kunnen opschrijven.
Ja. Kun je er misschien als laatste voor jouw kant eentje uithalen van je zegt, nou, dat is wel iets dat neem ik mee gewoon ook in mijn werk.
Ja.
Mag ook iets zijn wat je al hebt gezegd, hoor. Maar wat neem je echt mee in je werk?
Dat je bijvoorbeeld dat moedig leiderschap ook vereist dat je ook echt een binding hebt met mensen die je leidt.
Ja.
Dus als je die verbinding nog niet hebt, dan, dan kun je dus een investering doen om die verbinding te realiseren. Maar op het moment dat niet gaat ontstaan, om wat voor reden dan ook, dan is dat ook niet erg om dat te erkennen. En op dat moment ook weer een volgende fase van de verhouding in te gaan.
En Lisbeth, als ik naar jou kijk. Aan de ene kant moet er misschien iets beter in dit boek. Ja. Of moet iets anders? Had je iets anders willen lezen?
Je moet een beetje kunnen dealen met haar meanderende vorm van vertellen.
Ja.
Er komen dingen regelmatig terug.
Het lijkt soms gewoon een soort doorlopend keukentafelgesprek. Ja. Wel heel gezellig, maar soms denk je wel van waar begint het en waar stopt het?
Ja. Maar aan de andere kant sprokkel je dus van die fantastische wijsheden eruit.
Ja.
En ze doet toch iets heel goed, want ze is geweldig bezig.
Ja, precies.
En
wat haal je er dan uit? Was nou voor één dingetje voor de luisteraars waarvan je zegt, nou, dit moet je echt onthouden?
Nou, er is één spreuk. Nou, die ga ik echt op een tegeltje. Want dat gaat over perfectionisme.
Ja.
He, dat mensen perfectionisme... een schild van 20.000 kilo dat we meeslepen. Waarvan we denken dat het ons beschermt. Terwijl het er in werkelijkheid voor zorgt dat we niet gezien worden.
Ja.
Nou, deze vond ik zo mooi.
Ja, over perfectionisme, perfectionisme staat nog veel meer in dit boek. Staat eigenlijk over heel veel onderwerpen rond dit soort termen. Vertrouwen, kwetsbaarheid, verbinding. Alle woorden die eigenlijk op dit moment in organisaties hot zijn. Waar iedereen het over heeft. Daar staan talloze verhalen en heel veel leuke voorbeelden en rijtjes van dit boek. Dus in die zin toch een aanrader vinden wij.
Ja, ja. Hoor.
En er is misschien toch nog, Ben, als ik nog even één keer terug mag gaan. En er is natuurlijk ook nog iets. En ik denk dat alle leidinggevenden en managers en iedereen van de wereld dat ook wel zullen herkennen. Maar ik denk dat we dat ook allemaal echt als opdracht mee moeten geven. Is dat je dus ook vooral niet bang moet zijn om je fouten toe te geven. Want dat is denk ik ook heel belangrijk. Hè? Dat er worden door iedereen op alle niveaus worden fouten gemaakt. En juist, zeg maar, als je kwetsbaar opstelt, is dat een van de allerbelangrijkste dingen ook om mee te nemen. Want alleen van die fouten kunnen jij en andere mensen leren.
Ja, en als jij het voortouw neemt, durven andere mensen het ook. Ja.
Precies.
Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Kijk, nu ga ik vanzelf ook al veel foutjes maken in het verspreken. Dat komt gewoon door het lezen van dit boek.
Hoe kwetsbaar.
Precies.
Ja, je lijkt wel een mens, Ben.
Een homo sapiens.
Dankjewel Lisbeth Tettero, dankjewel Maurice Leekie voor dit gesprek. Dit was de Ben Tichelaar podcast met de tweede editie van Ben's Boekenclub. En ik heb nog één vraag, die is voor alle luisteraars. Heb je nou suggesties voor boeken die we moeten bespreken? Mail ze dan naar tichelaar@bnr.nl. En vind je deze podcast interessant en wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprek en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl/bnr, net even andersom, en laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.